met het boeiende boek Job. Tenminste, ik hoop ook dat u het boeiend vindt. Een heel bekend boek, vooral omdat wij ook de term kennen Jobs geduld en zo. Dat kunnen we zelfs in Van Dalen vinden. Maar het boek Job is in vele, vele opzichten een beetje weggeschoven. Het is niet meer van onze tijd. Het heeft te maken met een soort verhaal uit vroegere dagen, maar dat geldt niet meer voor nu. En zo hebben wij langzaam maar zeker het zicht op dat boek ook wat verloren. Ik probeerde in deze avonden te vertellen dat het een heel actueel boek is en dat het ook te maken heeft met onze situaties. Maar dat het ook te maken heeft met de situatie waarin Israël is. Dat het dus een profetisch boek is. Zoals Job alles had, alles kwijtraakte, twee keer zoveel ontving en een zegen was voor zijn omgeving, zo zal het met Israël precies gaan. Alles gehad, alles kwijtgeraakt, twee keer zoveel ontvangen en een zegen zijn voor hun omgeving. Dat is de toekomst, dat is de profetische lijn. En we houden ons bezig met deze dingen. We proberen ook heel praktisch te zijn en ook deze dingen in onze eigen harten, in onze eigen levens te leggen. Maar het heeft ook verstrekkende gevolgen. Dat zal ook vanavond weer duidelijk zijn, hoop ik. We zagen hoe de Satan probeert om aan te klagen. De aanklager der broederen die dag en nacht aanklaagt. Dat is nu nog zo. Openbaring 12. Je vindt hem hier terug. Probeert. En hij probeert te verstoren. En de Heere laat bepaalde dingen toe. En daar komen de moeilijkheden. Hoe kan de Heere nu de Satan zijn gang laten gaan, zijn zin geven, om zomaar van Job een speelbal te maken van de verkeerde gedachten van die tegenstander? Ik probeer iedere keer duidelijk te maken dat de Heere God wel te degen een plan heeft, ook in het leven van elk kind van God, dat dat niet zomaar is, dat er niet zomaar dingen gebeuren, maar dat deze dingen ook betekenis hebben. Goed, u bestelt de bandjes van de vorige keren, ik ga niet herhalen. We zijn toe aan dat merkwaardige gebeuren van die vierde vriend, die komt in hoofdstuk 32. Job 32. Toen hielden deze drie mannen, dat waren die drie vrienden, op Job te antwoorden omdat hij in eigen ogen rechtvaardig was. En de toorn van Elihu, de zoon van Barakel, de Buziet uit het geslacht van Ram, ontbrandde tegen Job, ontbrandde zijn toorn omdat deze zich tegenover God voor rechtvaardig hield. En tegen diens drie vrienden ontbrandde zijn toorn omdat zij geen antwoord gevonden en Job nochtans schuldig verklaard hadden. Maar Elihu had gewacht tot Job aan te spreken, omdat zij ouder waren dan hij. Doch toen Elihu zag dat er in de mond van de drie mannen geen antwoord meer was, ontbrandde zijn toorn en de Buziet Elihu, de zoon van Barakel, nam het woord. En zei, dan komt er een enorme opsomming, daar gaat u thuis echt alles van lezen, hoop ik. Ik ga naar hoofdstuk 33, waar diezelfde Elihu nog steeds aan het spreken is, want vers 14, want God spreekt op één wijze of op twee, maar men let daar niet op. In een droom, in een nachtgezicht, wanneer diepe slaap op de mensen valt, in sluimering op de lege steden, dan opent hij het oor van de mensen en drukt het zegel op de vermaningen tot hen gericht, om de mens van zijn doen af te brengen, om hoogmoed van de man te weren, om zijn ziel van de groeven te redden, en zijn leven dat het niet omkomen door de spies. Ook wordt hij door smart op zijn sponden vermaand, terwijl er aanhoudende strijd in zijn gebeente is. Dan gruwt zijn binnenste van brood, zijn ziel van begeerlijke spijzen, zijn vlees slinkt weg, men ziet het niet meer, zijn beenderen, eens onzichtbaar, steken uit, zodat zijn ziel tot de groeven nadert, zijn leven tot de dodende machten. Indien een engel hem terzijde staat, een voorspraak, één uit duizend, om een mens zijn onschuld te kennen te geven, dan zal hij zich zijner erbarmen en zeggen: bevrijd hem, dat hij niet in de groeven dalen. De losprijs heb ik verkregen. Zijn lichaam wordt frisser dan in zijn jeugd. Hij keert terug tot de dagen van zijn jonkheid. Hij bidt tot God en deze neemt hem in welgevallen aan, zodat hij zijn aangezicht met gejubel aanschouwt en hij de sterveling zijn gerechtigheid hergeeft. Dan zingt hij ten aanhore van de mensen en zegt: ik had gezondigd en het recht gebogen, maar het werd mij niet vergolden. Hij heeft mijn ziel bevrijd van de gang naar de groeven en mijn leven verlustigt zich in het licht. Zie, dit alles doet God tweemaal, driemaal met een mens. Zijn ziel terugbrengen van de groeven, zodat hij bestraald wordt door het levenslicht. Dan hoofdstuk 35, vers 1, houdt gij dat voor recht? Het is vers 2. En noemt gij dat mijn gerechtigheid tegenover God, dat gij zegt: wat baat het u? In hoeverre ben ik beter af dan wanneer ik zondig? Ik zal u bescheid geven en uw vrienden met u. Aanschouw de hemel en zie, geef acht op de wolken hoog boven u. Indien gij zondig, wat doet gij hem daarmee aan? Al zijn uw overtredingen vele, wat maakt gij hem daarmee? Indien gij rechtvaardig zijt, wat geeft gij hem daarmee? Of wat kan hij uit uw hand ontvangen? Dan nog wat verder aan het eind van hoofdstuk 37. Vers 23. De Almachtige die wij niet begrijpen is groot van kracht en recht. Hij die groot is in gerechtigheid buigt haar niet. Daarom vrezen de mensen hem, maar geen der eigen wijzen ziet hij aan. Toen antwoordde de Heere Job uit een storm en zei: tot zover. Drie vrienden zijn bij Job gekomen en hebben woorden tegen hem gesproken. We hebben dat samen overwogen. In een aantal sessies, in een aantal golven, zijn die drie vrienden geweest beschuldigers in plaats van vertroosters. Ze hebben Job onderuit willen halen en ze hebben gezegd: Job, niemand komt ooit in zulke nare situaties terecht, tenzij zo iemand gezondigd heeft. Dus zeg het maar. Job gaat daar heel fel tegen in. De eerste vriend heeft het over zijn eigen zonden. En als Job het ontkent, begint de tweede over de zonden van zijn kinderen. En als Job ook dat ontkent, begint de derde over zijn motieven. En als Job ook dat ontkent, begint de eerste weer, en de tweede, en de derde. En ze blijven golven van beschuldiging uitstorten over Job. En Job is ten einde raad. Hij ziet het echt niet meer. Roept ook om een scheidsrechter, iemand die zijn hand op beide zou kunnen leggen. Job, hij weet het niet meer. Die drie vrienden, hebben we gezien, hebben te maken met de volkeren rondom Israël. Israël is op alle mogelijke manieren belaagd geworden in de loop van de geschiedenissen. En vrienden hebben hen ook nog zout in hun wonden gewreven. Hebben ook nog gezegd: het is je eigen schuld. Anderen zeggen: misschien jouw zonde niet, maar de zonde van jouw kinderen, je nazaten, die hebben het dan toch wel helemaal verknoeid. En de derde kwam met motieven. En al die dingen zijn gewoon gebeurd. Maar ook in onze eigen levens zijn zulke vertroosters soms te vinden. Maar dan wel even tussen aanhalingstekens, want het zijn geen vertroosters. Het zijn rechters. Ze zeggen dat het je eigen schuld is. Maar als je een beetje gelovig bent en als je een beetje God dient, dan gaat het je goed. Welvaartsevangelie, prosperity teaching, moeilijk woord, maar het is toch wat we vandaag horen. Dus als je goed doet, dan ontvang je goed. En als het niet goed met je gaat, dan heb je waarschijnlijk zelf iets op je kerfstok. Dus kom er maar mee voor de draad en zeg maar wat er aan de hand is. Dan zullen wij wel bidden en dan komt het wel weer in orde. Zo ongeveer gaat dat. Die vertroosten die we vandaag om ons heen vinden, zijn precies als de drie vrienden van toen. Ik kan me voorstellen dat Job echt fel en fel uithaalt naar die vrienden en iedere keer zegt dat ze ongelijk hebben. Die drie vrienden zijn uitgesproken. Job heeft weer woord gegeven en op een bepaald moment stopt dat debat. En dan komt die vierde vriend. Waar die vandaan komt is een volstrekt raadsel. In de eerste hoofdstukken lazen we dat die vriend er niet was. Er waren drie vrienden en die worden allemaal met naam en toenaam genoemd. Maar die vierde vriend is er niet. Ineens is hij er. En het blijkt ook nog dat hij geluisterd heeft naar wat die anderen gezegd hebben. Wie is die vierde vriend? Ik heb me daar zwaar over gebogen. Het is een beetje plechtig, maar ik heb niet in letterlijke zin gebogen, maar ik heb wel de Heere 1000 keer gevraagd, denk ik. Heere, alsjeblieft, wilt u duidelijk maken wat u bedoelt met deze dingen? En wat u vandaag zeggen wilt door deze dingen? En ik denk dat ik het antwoord gekregen heb. Die vierde vriend, zijn naam is Elihu. En die naam betekent God is hij. Maar je kunt ook de klemtoon nog iets anders leggen en zeggen God is hij. Als de klemtoon ligt zoals ik het eerst zei, God is hij, dan gaat het kennelijk om iemand anders. Dan wil hij de aandacht vestigen op iemand anders. Maar als ik het zeg zoals ik het in de tweede instantie zei, God is hij, dan komt het bij hem zelf te liggen. Dan komt die term God bij Elihu zelf te liggen. Zoon van Barakel, zo lazen we dat. Bliksem van God, maakt niet zoveel uit misschien al die namen, maar het is toch iets, het zegt iets. En een zoon uit het geslacht van Ram, dat is in het Hebreeuws iets van hoog of verheven. Het merkwaardige van deze vierde vriend is dat hij er zomaar is, er kennelijk geweest is, zich zomaar openbaart en aan het eind een hele merkwaardige situatie creëert, alsof het woord van deze Elihu ineens naadloos verder gaat in de woorden van de Heere God zelf. Ik heb daarom bewust hoofdstuk 38 vers 1 erbij gelezen. Als Elihu stopt, sprak de Heere en Job antwoordt ook niet meer. Job geeft geen repliek meer aan Elihu. Er is eigenlijk geen discussie meer mogelijk. Ik zal het nu anders zeggen. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat die vierde vriend, deze Elihu, een type is, een illustratie is, een schilderij is, een verpersoonlijking is van de engel des Heren. Het is misschien even slikken, maar stel dat u begrijpt wat Genesis 22 zegt. U weet Genesis 22, dat is Abraham die zijn zoon Isaac moet offeren op een van de bergen die de Heere zou gaan noemen. Wie is daar aan het woord uiteindelijk? Dat is de engel des Heren. Nou, dat zou nog een boodschapper kunnen zijn met de term van God is hij. Weet je wel, dus ik ben het niet, maar hij is het. Maar iets verderop, omdat u, zegt diezelfde engel des Heren, omdat u uw enige mij niet onthouden hebt, dan is ineens diezelfde engel de Heere God zelf geworden. In hetzelfde hoofdstuk, gaat eigenlijk ook naadloos over. En dan is de klemtoon ineens, God is hij. Dus aanvankelijk nog, God is hij, en dan ineens, God is hij. Datzelfde vindt u, en daar heb ik vele, vele teksten voor, datzelfde vindt u in het boek Zacharia, daar gaat het over Israël, over teloorgang van Israël, maar ook over herstel van Israël, over glorie van Israël. Daar is aanvankelijk de engel des Heren die tussen de mirten staat, hoofdstuk 1, maar in hoofdstuk 3 blijkt die engel des Heren ineens degene te zijn die zegt: trek uit hem die vuile kleren en doet hem een statiegewaad aan. Dat is die engel des Heren ineens, de Heren zelf. Je kan niet zeggen dat je altijd waar engel des Heren staat een is gelijkteken kunt plaatsen en zeggen: dat is een beeld van de Heer Jezus. Maar iedereen die ooit de Bijbel heeft gelezen en bestudeerd, weet dat je heel dicht bij een soort type aanduiding komt van de Heer Jezus. Nou, ik wil dat graag overnemen. Ik heb het bewezen met twee teksten, maar dat zijn talloze teksten. Ik ga het nu anders zeggen, maar met een tekst uit Psalm 34, vers 8. De engel des Heren legert zich om degene die hem vrezen. Legert zich rondom degene, ik zal hem even precies lezen, ik dacht dat ik het goed citeerde, maar nu ben ik te twijfelen. 34, 8. De engel des Heren legert zich rondom wie hem vrezen en redt hen. Ik zeg het nu nog een keer. Die Elihu was er. En toen Job aangevallen werd door de drie vrienden die hem op alle mogelijke manieren hebben beschuldigd, was de engel des Heren erbij. Niet als een van de bezoekers, want zo wordt hij niet genoemd. Hij komt in eerste instantie niet voor in het lijstje van die bezoeker kwam en die bezoeker en die. Nee, op een bepaald moment was hij er kennelijk wel. De engel des Heren legert zich rondom degene die hem vrezen. Een geweldige zegen voor iedereen die gelooft. Dat is echt zo. De aanvallen zullen komen en het wordt steeds moeilijker. Het wordt misschien steeds zwaarder ook. Maar de engel des Heren legert zich rondom degene die hem vrezen en hij redt ze. Dat is voor jou, als je in moeilijke situaties bent, en voor mij een geweldige troost. De Heere is erbij. Je bent niet alleen aan het ploeteren. Het is niet alleen een soort, ja, maar zeggen, een kwestie van jou, met alle moeite en alle zorg daarvan. Maar het is de Heere zelf die zich ermee bemoeit, die erin betrokken is en die meevoelt, die alles hoort. En die engel des Heeren in het Oude Testament kan grote dingen doen. Bij Gideon vuur laten komen. Bij een overwinning 185.000 man in één nacht verslaan. Ja, die engel des Heren is niet zomaar iemand. Ik geloof dat je met heel veel respect en ook in hele grote voorzichtigheid mag zeggen: Heer Jezus, u was er zelf bij. En stel nu eens dat je deze sleutel zou gaan gebruiken op deze hoofdstukken. Dan worden ze heel boeiend. Heel erg boeiend. Want dan zie je ineens dat die engel des Heren met Job in gesprek gaat. Die drie vrienden, ze worden totaal ontmaskerd. Aan het eind van dit boek Job zegt de Heere, dezelfde engel des Heren, maar dan ineens is het jou zelf geworden. Dan zegt: deze drie hebben niet recht van mij gesproken. Mijn knecht Job wel. Dus heel dat discussieachtige gebeuren van die drie vrienden en hun ellenlange verhalen. Jullie hebben niet recht van mij gesproken, zegt de Heer. En Job mag bidden voor die drie vrienden. Voor Elihu wordt niet gebeden. Wordt ook niet gezegd dat Elihu ook een van die vrienden was die niet recht gesproken zou hebben. Hij heeft wel recht gesproken. Nog een keer, hij is de engel des Heren en hij was erbij. Hij zegt tegen Job: Job, je was wel een beetje arrogant. Je was echt van mening dat de Heere God jou goed moest doen, want jij had goed gedaan. En de drie vrienden, ze waren gewoon niet in staat geweest iets duidelijk te maken. En de Heere God neemt ze dat ook kwalijk. Is dat niet een geweldige troost? Als je in de narigheid zit en mensen gaan dingen zeggen, dat je zegt: Heere, alsjeblieft. in mijn eigen leven een aantal keren hele moeilijke momenten meegemaakt en gezegd, Heere God, ik laat het me los tot de rechterstoel van Christus. Ik bedoelde gewoon 2 Korinthe 5, we worden alle openbaar voor de rechterstoel van Christus. Dan wordt wel duidelijk wat de motieven zijn geweest. Dat kan ik niet, dat kan de Heere alleen. Dan wordt ook duidelijk of ze recht of niet recht gesproken hebben, of ik wel of niet gelijk had. Dat zal duidelijk worden. We wachten maar tot de rechterstoel van Christus. Ik kende toen de teksten uit Job 32, 33, 34, 35, en anders had ik waarschijnlijk gezegd, de engel des Heeren legert zich rondom degenen die hem vrezen. En hij redt. Punt. Betekent dat de gelovige altijd gelijk heeft? Betekent dat Job voor 100% gelijk heeft? Nee, deze engel des Heeren zegt, Job, jij denkt ook fout. Maar de Heere zegt, ik kan niet zeggen dat Job verkeerd van mij gesproken heeft. Hij heeft niet alles begrepen, maar dat is wat anders. Dit principe mag je overnemen, mag je voor jezelf gaan gebruiken en van jezelf ook gaan zeggen, Heere, wat is het geweldig dat u meeluistert. In elke beschuldiging, in elke moeilijke kwestie bent u er. En u luistert mee, u voelt mee, u beoordeelt het en u weegt het op uw eigen manier. Dit geldt voor gelovigen, voor mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland en als hun verlosser. Dat is de voorwaarde. Je moet wel een gelovige zijn. Je moet wel de Heer Jezus kennen als je heiland en als je verlost. Als je dat niet hebt, ja, dan is dit waarschijnlijk te hoog gegrepen of te vaag of te moeilijk. Dan raakt het je niet. Maar als het zo is dat je een kind van God bent, leven uit God hebt en de Heilige Geest in je woont, dan kun je deze dingen ook gaan begrijpen. En nu zegt die engel des Heeren, deze Elihu, dat God tweemaal, driemaal met een mens bezig is. Op verschillende manieren is de Heere met de mens bezig. Job, het is niet zo dat het om jouw verkeerdheid gaat. Misschien gaan we een stukje vooruit, maar even naar 35, hoofdstuk 35. Ik heb het met je gelezen, maar dat wil ik nu graag in de uitleg alvast even meenemen. 35 vers 6 zegt, indien gij zondigt, wat doet gij hem daarmee aan? Al zijn uw overtredingen vele, wat maakt gij hem daarmee? Indien gij rechtvaardig zijt, wat geeft gij hem daarmee? Of wat kan hij uit uw hand ontvangen? Elihu zegt, moest luisteren. Die drie vrienden, die hebben gezegd, Job, je hebt gezondigd. Zeg het maar, kom er maar mee voor de draad. Maar Elihu zegt, maar stel nu, indien iemand gezondigd heeft, zou je Gods plan met jou daardoor kunnen verijdelen of daardoor kunnen veranderen? Maar hij zegt ook, als je goed doet, wat die andere vrienden dan suggereren, dat ze zelf goed deden, kun je dan zeggen, Heere God, ik heb goed gedaan, dus u moet ook naar mij toe goed zijn. Dat is een hele belangrijke. Ook vandaag de dag, ik heb dat woord al laten vallen, prosperity teaching, van als je goed doet dan. Nou, hier staat expliciet, als jij zondigt, zelfs als je verkeerde dingen doet, als je verkeerde beslissingen neemt, dan betekent dat nog niet dat Gods plan daardoor aan de kant geschoven wordt. En God heeft een plan met jou. En hij wil op twee manieren, op drie manieren met jou tot zijn doel komen. Dat doet hij. Hij wil je laten bloeien. Hij wil je laten groeien. Hij wil je van de groeven redden. Dat betekent in de taal van het Oude Testament. Hij wil je bruikbaar houden. Krachtig houden in zijn getuigenis. En de Heere God is met je bezig. Als er iets gebeurt, dan niet gelijk zeggen, Heere God, waar heb ik dan aan te danken? Zegt u het alstublieft. Of, Heere God, dit had ik van u niet verwacht, want ik heb al €3 in de collectezak gedaan, dus dit kan niet kloppen met mijn insteek. Zoiets. Dat kan niet, dat staat nergens in de schrift. De Heere zegt, door Elihu, als je zondigt, wat doe je hem daarmee aan? Voor de zoveelste keer misschien, als Adam en Eva zondigen en het paradijs wordt gesloten, betekent dat God zijn plan om zijn volk in een paradijselijke situatie te zetten dus echt helemaal mag verscheuren? Nee, het is duidelijk, Genesis 15, belofte aan Abraham, inclusief het paradijs. Ik weet niet of je dat ooit gerealiseerd hebt, Genesis 15, het bezit van Israël zal zijn de rivier Egypte, Eufraat, Middellandse Zee. Ja, Eufraat, dat was het paradijs toen, vroeger. Met andere woorden, Heere God zegt, ik geef je dat allemaal terug. als Adam en Eva niet goed handelen, betekent dat dat God nooit meer zijn plan van hen daar zetten en daar laten genieten zou kunnen hanteren. Het omgekeerde, de Heere God, ik ga dat doen. Want ik heb het in mezelf voorgenomen. En die hij zondigt. Wat doet gij hem daarmee aan? Is dat een vrijbrief om te zondigen? Kun je nu zeggen, nou dan maakt het ook geen klap meer uit wat je doet. Dan kun je alles doen wat je zelf graag wilt. Want als wij zondigen, wat doen we hem daarmee aan? Nee. Gods plan gaat hoe dan ook door. Ons ondanks. Als wij zondigen, bewust dingen doen die niet goed zijn, niet herroepen, niet beleiden, niet wegdoen, niet vereffenen, dan is ons genot van alles wat God van plan is ook verdwenen. Ik zeg niet dat u kind van God af bent. Het Nieuwe Testament zegt dat als u leven uit God hebt, dat u eeuwig leven hebt. En de Heilige Geest blijft bij u tot in eeuwigheid. Die kan niet meer weg. Maar je kunt het genot ervan, de blijdschap ervan en het bruikbaar zijn in wel te degen kwijtraken. Maar het plan van God wordt er niet door verijdeld. Maar ook onze goede daden veranderen Gods plan niet. God heeft een plan met jou. Dit alles doet God 2 maal, 3 maal met de mens. Hij wil zo graag dat je bloeit, dat je groeit, dat je blij bent, dat je bruikbaar bent, dat je inzetbaar bent. Dat wil de Heere God graag. Nu, Elihu heeft rake dingen gezegd. Hele bijzondere dingen. En hij zegt in hoofdstuk 33, waar we zo pas waren, in een droom, in een nachtgezicht, wanneer diepe slaap op de mensen valt, in sluimering op de lege steden, dan opent hij het oor van de mensen. Ik wil gewoon dit zeggen. De Heere God zal iedereen, dus ook je buurman, die nog steeds ongelovig is, hij zal iedereen 2 maal, 3 maal, of u mag zeggen 1 maal, 2 maal, met dit gaan confronteren. Hij zal in een droom, in een nachtgezicht, hoe dan ook, hij zal hem aanspreken. Of dat nu is door de overlijdenssituatie van in de straat, of door een aardbeving in Pakistan, of dat het is door een schok in de gemeente, of dat het is door een preek, door een bandje, door een televisieprogramma, door een lied, door een opmerking. Het doet niet wat, maar de Heere spreekt echt tot iedereen. 1 keer, 2 maal, 2 maal, 3 maal. De Heere God wil mensen van de groeven redden. Hij wil ze leven geven. Maar ook als gelovigen. De Heere God wil jou en mij opvoeden. Hij wil ons dichterbij brengen. Hij wil ons in zijn liefde houden en aan zijn hart brengen. Dat doet de Heere ook. En daar gebruikt hij iets voor. Wat dan? Hebben wij daarin zelf de keus? Nee, dat hebben we niet. Voor de een is dat veel moeilijker dan voor de ander, zeggen wij. Dat weet ik niet of dat zo is. Het is alleen de vraag, wie weegt dit? Als u denkt dat het daar ginds veel en veel makkelijker is dan bij u, dan is maar de vraag wie op dat moment de weegschaal hanteert. Kun je alles voelen wat daar gevoeld wordt? Kun je alles wegen wat daar gevonden is? Dat kan niet. Dus laat maar. In elk geval, de Heere is met je bezig. Want de Heere God wil dat jij bruikbaar bent. Dat jij geniet, dat jij groeit en bloeit. Nog een keer die termen. Dat jij werkelijk in elk opzicht leven uit God hebt. Maar deze Elihu zegt tegen Job, die het een beetje moeilijk had met dat probleem. Maar die vrienden, die hadden het er nog veel moeilijker mee. Maar die zeiden, ja, schulden. Er zal iets niet goed zijn. En dus, maar kijkt u eens naar die versen 23, 24 van hoofdstuk 33. Als God met een mens bezig is en het lijkt alsof hij echt een lijk wordt. Vers 20, dan gruwt zijn binnenste van brood zo van, je krijgt er geen korstje brood meer in. Maar zelfs van begeerlijke spijzen wordt gegruwd. Zijn vlees slinkt weg. Men ziet het niet meer. We hadden een anderhalve week terug een begrafenis. En helemaal uitgeteerd. Vlees is er niet meer. Zijn beenderen eens onzichtbaar. Die steken uit. Nou, we snappen dat taalgebruik. Ik wil eens zien die jukbeenderen. Je ziet, wat normaal nooit gezien werd, dat wordt dan wel gezien. De taal is denk ik duidelijk. Maar zodat zijn ziel tot de groeven nadert. Het is heel dicht bij dat moment. En zijn leven tot de dodende machten. Zo van, het is bijna zover dat het allemaal over is. Indien een engel hem terzijde staat, en daar ging het mij om, een voorspraak, 1 uit 1000, om een mens zijn onschuld te kennen te geven, dan zal hij, de Heere, zich zijner erbarmen en zeggen, bevrijd hem, dat hij niet in de groeven dalen, de losprijs heb ik verkregen. Stel nu eens, dat je zou zeggen, Heere God, uw plan met mij, dat kan ik niet vereidelen, dat kan ik ook niet ombuigen, dat kan ik niet ten goede en ook niet ten kwade keren, maar uw plan met mij staat vast. Maar ik wil u in de eerste plaats danken dat ik, die op weg was naar de groeven, uiteindelijk echt gestorven zou zijn en weg zou zijn, uit het land der levenden verdwijnen moest, dat u de losprijs verkregen hebt, doordat een engel een voorspraak gesproken heeft. Wie zegt dit hier? Ja, dat is die Elihu. Nou, ik hoop dat u nu durft te zeggen inmiddels, wat super, Heer Jezus, dat u daar aanvankelijk als een boodschapper, vervolgens als Yahweh zelf, als de Heere God zelf, dat u ook nog de losprijs ging betalen in het Nieuwe Testament, en dat u inderdaad die voorspraak bent, in die wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Taal uit het Oude Testament, Job 33. De Heere God is met je bezig. Maar hij wil je laten zien dat hij niet wil dat je omkomt. Hij wil niet dat je in de groeven neerdaalt. Ook al lijkt het erop. Ook al nader je die situatie. De Heere God zegt maar, ik heb de losprijs verkregen. Zoals dat gebeurt in Zacharia 3. Jozua de hoge priester in vuile kledij voor de engel des Heeren. Doet uit hem die vuile kleren. Trekt hem een statiegewaad aan. Hij zelf zegt, de rechter zelf zegt, voor mij sta je er schitterend bij. Voor mij in nieuwe kleren, in een statiegewaad. Stel nu eens dat je jezelf nu op de weegschaal van de Heere Gods zou zien en je zou misschien schrikken van je gewicht. Nou, ik bedoel dan niet van je kilo's, maar van hoe je erbij ligt, hoe God je ziet. En je zou op dat moment zien wat die voorspraak, die man uit 1000, voor jou gedaan heeft. Ik wil gewoon zeggen, wees maar eens heel erg dankbaar voor het geweldige werk van de Heer Jezus. Wees blij met hem. En dank hem uit de grond van je hart. En zeg hem, Heer Jezus, wat super dat u mijn voorspraak bent. Dat u die man uit 1000 bent. Dat u God de losprijs gegeven hebt. En dat u mij van de dood wilde redden. Alleen door uw gaan naar het kruis hebt u dat bewerkt. Heer Jezus, ik prijs u, ik roem u, ik eer u, ik wil u gewoon bejubelen. Heer Jezus. Goed, dat zeg je al zonder dat er nog problemen zijn. Zonder dat er nog, laat maar zeggen, nare, moeilijke dingen zijn. Dit zeg je gewoon omdat je op weg was om verloren te gaan. Maar nu ben je tot geloof gekomen. Nu ben je een kind van God en nu gaat er van alles mis in je leven. De stormen steken op, de Sabeërs komen, taal uit het boek Job, stelen de kamelen, de kudden, vuur, bliksem, onweer, van alles kan gebeuren. En op een bepaald moment zit Job op een asfalt, op een soort ashoop, met een potscherf zijn rug te krabben. Dat was nog over. En nu komt een vriend die zegt, nou, je zult het zelf wel verdiend hebben. En deze vierde man die zegt, Job, luister nu eens. Stel nou eens dat er voor jou een engel was, een voorspraak. Een man uit 1000. Job had immers gevraagd, maar was er maar een scheidsrechter tussen ons die zijn hand om ons beiden zou kunnen leggen. Hoofdstuk 9. Was er dan maar iemand die zou kunnen wegen? Was er maar iemand die in de bres zou kunnen springen? En nu zegt deze vierde vriend, die Elihu, die is er. Die engel is er. En God zal zeggen, ik heb de losprijs verkregen. Lieve broeder en zuster, als het moeilijk is in je leven, begin dan eens met te zeggen, Heer Jezus, dank u dat u de losprijs voor God betaald hebt. Daarmee is het probleem niet opgelost. Daarmee is uw pijn niet weg en is die moeilijke situatie ook niet over. Maar het hart van u is niet meer gericht op die moeilijke situatie, maar is gericht op hem die de losprijs heeft betaald. Dat is een omschakeling in denken. En die omschakeling in denken hebben wij nodig. Heel erg hard nodig. Vandaag. Vanaf het moment dat jij gefocust wordt op de moeilijke dingen, op de zware dingen, ben je weg. Ik heb dat de vorige keer gezegd, geloof ik. In het paradijs stonden 1000 bomen, 999 waar je wel van mocht eten, die ene mocht je niet van eten. En de duivel begint altijd over die ene waar je niet van mag eten. En maar doorzeuren. Net zo lang doordramen totdat je er helemaal moe van wordt. Nou, doe dan maar. Weet je wel. In plaats van te zeggen, ik mag van 1000, van die 999 bomen wel eten, gaan we praten over die ene waar je niet van mag eten. Dat is de tactiek van de duivel. Die gaat je altijd focussen op dat wat je niet hebt, waar jij het moeilijk mee hebt, wat je zwaar vindt, wat je niet kunt hanteren. Iedere keer hetzelfde proces. Zou je nu hier zitten durven zeggen, heren, even los nog van de moeilijkheid. Heren, ik wil u danken dat de losprijs betaald is. Heer Jezus, u hebt het gedaan. U hebt voor 100% voldaan. En u bent daar voor me. En ik geloof in u, Heer Jezus. Ik dank u, ik prijs u. En ik wil genieten van dat wat u wel geeft. Stel dat dat vanavond gebeurt. Dan heb je een les geleerd die Elihu toen aan Job wilde leren. Job, de Heere God gaat met je een bepaalde route. Dat is niet de makkelijkste. De grootste zegen van Israël komt nog een keer tot uiting. Weet u waar de grootste zegen van Israël te vinden is? In het gebeuren van de grote verdrukking. Dan komt er een grote schare die niemand tellen kan. Juist daar in die grote verdrukking, de moeilijkste van alle tijden, juist daar is de grootste zegen. Zegt de Bijbel. En de Heere God zegt van zijn volk, toen ik jullie uit Egypte haalde, heb ik jullie in de woestijn gebracht, in die vreselijke, met schorpioenen en zo, woestijn, vreselijke toestand, om jullie ten laatste wel te doen, maar ik wilde ook jullie leren wat er in je hart is. Ik wilde je iets duidelijk maken. Ik ging die weg. Het had ook in 11 dagen gekund, van Egypte naar het beloofde land. Filistijnen deden dat in 11 dagen, punt uit. Gewoon doorlopen, 11 dagen. 40 jaren in de woestijn. Waarom? Om te weten wat er in je hart is. Om je ten laatste wel te doen. Om je op te voeden. Om je te sturen. De dingen die de Heer ons nu te dragen geeft, gewoon persoonlijk in onze levens, hebben te maken met 2 maal, 3 maal een route van God, een weg van God om bij zijn doel te komen, bij het uiteindelijke plan van hem uit te komen. Dat wil de Heer. Hij wil je zo graag daar brengen. In plaats van u tegen te spartelen, zouden we moeten zeggen, Heere, hier ben ik. Sorry. Dat zegt Job ook hoor, in de taal van het boek. Wat komt nog? Oh, sorry, ik heb mijn mond open. Dat had ik nooit moeten doen. De hand op mijn mond. Sorry, Heer. Ik dacht dat ik u kende, maar ik kende u helemaal niet. Want u bent meer dan wat wij kunnen bevroeden. De Heer Jezus is altijd meer. Dat is ook de taal in Job 33. Lees verder. Ik heb het met je gelezen, maar nog een keer. Zijn lichaam wordt dan frisser dan in zijn jeugd. De laatste wijn. Mag ik dat met Johannes 2 zeggen? De bruiloft van Cana. De laatste wijn was beter dan de eerste. Dat geldt voor Israël. Zijn lichaam wordt frisser dan in zijn jeugd. Dus wat Israël in de toekomst zal zijn, zal frisser zijn dan ze ooit gehad hebben. Dan ze ooit geweest zijn. De zegen van Israël is dan groter dan Job's einde. Geweldig. Mooi. Schitterend. Zegenrijk voor alle omgeving. Hij keert terug tot de dagen van zijn jonkheid. Hij bidt tot God. En deze neemt hem in welgevallen aan. De Heer God stuurt een geest van gebed. Van genade en van gebed. En hij neemt ze in welgevallen aan. Zodat hij zijn aangezicht met gejubel aanschouwt. En hij de sterveling zijn gerechtigheid hergeeft. Dan zingt hij ten aanhoren van de mensen en zegt, ik had gezondigd en het recht gebogen, maar het werd mij niet vergolden. Hij heeft mijn ziel bevrijd van de gang naar de groeven en mijn leven verlustert zich in het licht. Zie, dit alles doet God 2 maal, 3 maal met de mens. Zijn ziel terugbrengen van de groeven, zodat hij bestraald wordt door het levenslicht. Merk toch op, joh. Zie je, hier vind je een soort omslag in het hele proces van, als je leert zien dat die man uit 1000 die voorspraak, de losprijs betaalt, als je dat gaat zien, dan ineens blijken die uitstekende beenderen weer weg te slinken, omdat er meer vrees op komt. Dan ineens is er jeugdige frisheid. Dan ineens is er bloei. Dan ineens is er jubel. Dan ineens is er een lied. Een lofprijzing aan de Heer. Dat is het proces. Nu weet ik best, als je in de brandnetel zit, dat het heel moeilijk is om halleluja te roepen. Dat is al jaren zo. Dat voelen we ook wel. En dat gaat er ook niet om over de moeite even heen te walsen. Zo van we doen het even af met een paar teksten uit Job en daarmee is alles glad gestreken. Dat is het niet. Maar voor degene die het aangaat, niet voor degene die wat zegt. Want dat lijkt dan meer op een van die drie eerste vrienden dan op die vierde. Maar voor degene die het aangaat, kan het moment komen, Heere God, dank u wel. Dank u. Dank u dat u er bent. Dank u dat de engel des Heren zich rondom mij legert en mij wil redden. In die moeilijke dingen. In die zorg. In die narigheid. In die hele zware route is die engel des Heren daar om zich om je heen te legeren en om je te redden. Daar ga je toch van zingen? Waarom konden Paulus en Silas zingen met bebloede rug in de gevangenis? Omdat ze bevrijd zouden worden de volgende morgen? Dat wisten ze niet. Daarom zongen ze niet. Dat wisten ze niet. Dat moest nog komen. Waarom dan? Waarom die blijdschap? Verblijdt u ten allen tijde? Waarom? Waarom die vrede? Die rust? Waarom die geweldige overgegevenheid van: Heere, u gaat met onze weg. En u bepaalt de route. Niet ik, u. U bent de grote navigator. Dit alles doet God 2x, 3x met de mens. Dat 2x, 3x is in relatie tot Israël, waar ik het ook steeds over heb, iedere keer komt dat terug, denk ik ook belangrijk. 2x is de tempel verwoest geworden. Een derde keer is de tabernakel in de handen van de heidenen gegeven geworden. 2x, 3x. Er zijn 3 hele cruciale momenten in het leven van het volk Israël te vinden. Toen de tabernakel eigenlijk ontluisterd werd. 2. Toen Nebukadnezar de tempel verwoestte en ja, alles tot puin maakte. En 3. Toen Titus, de Romeinse legerheer, datzelfde deed. Daar zit je dan, de puinhopen. Ik weet niet of u Job ziet zitten op een hoop puin, zich krabbend met een potscherf. En misschien ziet u over Job heen ook wel iets van de klaagliederen van Jeremia. Oh, allemaal puin. Het is gebeurd. Het is over. Het is echt sluiten. Het bestaat niet meer. Dit alles doet God 2x, 3x om ze terug te brengen. Om ze te redden. Om ze uiteindelijk op een geweldige manier te zegenen. De profetie in dit boek is buitengewoon. Is heel erg bijzonder. En je ziet hoe dat hier gaat werken. En die engel gaat door met Job te vertellen wie de Heere God zelf is. Dat doet hij uitvoerig, schitterend. En hij vertelt iedere keer over de schepping, over de natuur. Uiteindelijk komt daar een moment dat Job misschien een beetje gaat snappen wie de Heere is. En als die engel, die aanvankelijk nog een soort boodschapper is, een soort visitor, een soort bezoeker is, als die engel ineens stopt, dan gaat de Heere verder in een storm en zei: wie is het toch die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? 38 vers 1, 2, weet je wel. Dan ineens gaat de Heere de draad oppakken, of misschien moet ik zeggen, gewoon door met wat Elihu al begonnen was. Gewoon, de lijn wordt gewoon doorgezet. Job antwoordt ook niet meer, geen repliek meer. Elihu gaat niet nog een keer aan het woord. Het is alsof dat verhaal gewoon doorgaat. En dan ineens wordt het volstrekt helder dat het de Heere zelf is. Zou het in onze levens ook niet zo kunnen zijn dat bepaalde boden van God in ons leven zijn binnengekomen? Ik weet niet wat een boek jou gedaan heeft. Ik noem maar 1 voorbeeld. Maar het zou kunnen zijn dat je van een bepaald boek zegt: nou, dat sloeg in als een donderslag. Dat raakte mijn hart diep, heel diep. Alsof de Heere God zelf sprak. Misschien een bepaalde preek waarvan je denkt of hoort: en nu weet ik het. Ik had gisteravond ergens een toespraak. En na afloop zei een jonge broeder: ik heb het antwoord gekregen, broeder. Ik zeg: waarop? Ik heb het antwoord gekregen. Dat was ook genoeg, want ik hoefde ook niet te weten waarom. Want het was ingeslagen als een bom. Ik weet niet waar hij mee zat. Dat hoef ik ook niet te weten. Maar de Heere heeft iets gebruikt. Een lied kan je zo diep raken, tot op de bodem van je ziel, dat het blijft hangen, dat je het nooit en nooit meer kwijtraakt. Een getuigenis van je vader, van je moeder, van een broeder of zuster, in de gemeente of de buiten. Het is eerst een soort bode, een soort boodschap, een bode van de Heere. Een gewone engel misschien, in jouw optie. Een gewone Elihu, die zegt: God is hij. Die kant op wijzen. En later denk je: ja, maar dat was van God zelf. Het was alsof de Heere er zelf was. God is hij. Hij is God. Het is alsof het van de Heere God zelf geweest is. Zo dichtbij, zo close, zo in je hart. En de Heere wil dat met je. En die geloofservaring mag elke gelovige meemaken. Dat doet God door de Heilige Geest die in je woont. Echt waar. Waarom worden we opgeroepen om vervuld te zijn met de Heilige Geest? En waarom is dat dan vaak niet zo? Waarom zijn we zo vaak heel sumier, slap, half? Waarom niet vol? Word vervuld, wees vervuld. Laat dan de Heilige Geest in jou zo vervullend aanwezig zijn, dat je het ervaren, de Heere God zelf is er. En hij spreekt. Dit alles doet God 2 maal, 3 maal met de mens. Hij wil jou en mij heel concreet aanspreken. En hij wil je duidelijk maken dat hij met jou een bepaalde route gaat. Dat is niet dezelfde route. Peter had het er al moeilijk mee. Toen de Heer Jezus zei: volg mij, weet je wel. Johannes 21. Dan zegt Peter: kijk naar Johannes. En hij dan. Ja, en als ik wil dat hij blijft totdat ik terugkom, wat gaat het jou aan? Jij moet mij volgen. Zo van: ik ga met hem ook wel een route. Peter hoefde toch niet te weten dat hij nog een keer op Patmos terecht kwam in gevangenschap. En Johannes hoefde niet te weten dat Petrus misschien allerlei zou meemaken. Gods weg is heel divers, is heel verschillend. En hij is zo inventief dat hij voor jou een hele specifieke route kan plannen en uitvoeren. Het is niet allemaal hetzelfde. Het is allemaal verschillend. Maar jij bent heel persoonlijk voor God geplaatst. En hij wil met jou een bepaalde weg gaan. Die weg wordt ons in het boek Job gegeven. En daarom is het boek Job zo bijzonder. En als iemand dat boek wegschuift, denk ik: alsjeblieft. Je wilt heel zoetsappig daar even over doen. En eigenlijk God gelijk ongelijk geven. En zeggen: dit past niet meer in onze tijd. Punt. Boek weg. Weer een stuk uit de Bijbel gescheurd. Terwijl het een buitengewoon instructief boek is. Om je te vertellen dat God 2 maal, 3 maal met jou aan het handelen is. Om je ergens te brengen. Dat doet hij met Israël, Job, Israël en wij. Dat is de totaaltitel van deze serie. Dat doet hij met Israël. En hij zal uiteindelijk zijn volk daar brengen waar hij ze tot een zegen stelt. Waar ze bidden voor de hele omgeving en waar de zegenstroom niet meer ophoudt. Dat komt. Daar brengt hij ze. Dat zal gebeuren. Het boek Zacharia, Jeremia, Joël, Hosea, Ezechiël. Hele rijen profeten hebben dat gezegd. Maar jij en ik zelf. Waarom zou de Heere God met ons een bepaalde route gaan? Om ons tot zegen te stellen. En als we struikelen, ik begrijp het best. Ik kan me zo goed een stuk opstand, innerlijke opstand voorstellen. Ik kan me zo goed indenken dat je het moeilijk hebt met een groot aantal dingen die zomaar gebeuren. De andere kant is: zou je het aan de Heere durven zeggen? Zou je aan hem durven zeggen: Heere, hier ben ik. Ik wil geloven dat u met mij een route gaat, dat u met mij een weg gaat. En dat u mij bij uzelf brengen wilt, dat u mij in uw eigen nabijheid brengen wilt. En dat u ons daar wilt laten rusten en daar ook tot zegen wilt stellen. Wat is de grootste zegen voor de omgeving? Nou, meestal de dingen waarin jij het niet goed deed. De dingen waarin je het wel goed deed, die worden wel doorverteld. Dat doe je zelf en dat doen anderen. Maar de dingen waar je het niet goed in deed, die heb je het meest gevormd. Wat zeggen vaak ouderen van een hele moeilijke route overlijden, moeilijke situaties. Toch was dat een tijd van grote zegen en van grote blijdschap. Achteraf moet je dan niet zeggen, dit doet de mens, dat doet de Heer met mij, 2 maal, 3 maal. Hij wil je zo graag vormen. Waarom moest Paulus een doorn in het vlees? Waarom moest Timotheus last hebben van zijn maag? Waarom moest Tychicus ziek ergens achterblijven? Waarom moest Epafroditus tot de dood toe bijna ziek zijn? Waarom moest Jacobus omkomen in de gevangenis? Waarom moesten ze uit Jeruzalem worden weggeperst? Waarom moest de vreugde van de eerste gemeente verstoord? Waarom is het bloed van de martelaren het zaad van de kerk? Waarom is de hemelse man zo geslagen in China? Waarom is, ga nu maar eens door, wij willen dat niet meer. Dat is nu precies het probleem van de vrienden. Wij vinden dat we het niet verdiend hebben. Wij vinden dat we beter verdiend hebben. En wij willen niet meer gecorrigeerd. Wij willen niet meer gestuurd. Wij willen niet meer in een bepaalde richting geduwd. Wij willen het allemaal zelf doen. En het gevolg is armoede, armoede, armoede en geen zegen meer. Ik hoop dat het snappen, dat ook dit stuk, dit hele bijzondere tussenstuk over die vierde vriend, die ik echt de Engel des Heren wil noemen, dat dat ons hart raakt en dat we met die geweldige zekerheid naar huis gaan. De Engel des Heren, Psalm 34, 8, legert zich rondom degene die hem vrezen en hij redt. Morgen in de hectiek van de werkplek of familiebijeenkomst of straat, schoolplein, aanval, zeg God vaarwel en sterf, dat zei Job zijn vrouw tegen hem. De Engel des Heren legert zich. Heer, u hoort het. Ik weet niet eens wat ik zeggen moet. Ik kan me ook niet verdedigen, maar u hoort het en u legert zich rondom mij. Dank u, Heer. Dat u niet alleen maar een bode bent, maar dat u ook nog de Engel des Heren zelf bent. Dat u zelf die losprijs hebt betaald. Dat u zelf die man uit 1000 bent. Dat u zelf die voorspraak bent. U zelf. En dat spoort natuurlijk met de Heer Jezus die zei, ik ben bij je alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Of tot aan de voleinding van de eeuw. Ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Geef je nu eens over aan hem en zeg eens, hier ben ik. Ik wil niet meer vechten tegen wat ik niet heb. Ik wil me ook niet laten beïnvloeden door de duivel die me iedere keer op die ene boom wijst en mij afhoudt van die 999 anderen. Ik wil bij u zijn en ik wil van u genieten. Ik wil in u staan, ik wil in u bloeien, ik wil in u groeien. Ik wil met u verder. Dat is de kracht van een geweldig stuk uit de Bijbel. De Heere zegene het in zijn genade. Ik wil daarvoor bidden. Vader, wilt u zo uw woord zegenen voor mij en voor iedereen hier. Wilt u het gebruiken in de komende tijd. Wilt u het een zegenplek geven. Laat het alsjeblieft tot een lering mogen zijn. We willen u danken dat u zo met ons omgaat. Dat u een weg met ons gaat. Die heel individueel is. En soms naar onze maatstaven heel moeilijk is. We willen u danken dat het einde altijd zegen is. Vader, dat vertrouwen willen we uitspreken. En in dat vertrouwen willen wij onze handen in uw handen leggen. En tegen u zeggen, neem gij mijn handen beide en leid uw kind. Tot ik aan die eeuwige stranden die vrede vind. O Vader, wilt u ons zo nabij zijn. In de naam van de Heer Jezus. Amen.